uitzenden. En zou er sprake kunnen zijn van een preventieve censuur. Je bepaalt van tevoren al dat iemand iets niet mag uitzenden. Nou, het ging dus om de vraag of de fragmenten mochten worden gedraaid en of de feiten mochten worden bekendgemaakt. Oftewel de anonimiteitswaarborgen voor de agenten. Zijn de stemmen herkenbaar op de band of niet? Nou, als je een gesprek samenvat in de krant, dan schrijf je het gewoon op zonder naam en toenaam erbij. En dan heb je de feiten wel, maar blijft de anonimiteit gewaarborgd? Nou, hetzelfde hebben wij gedaan. De inhoud van die gesprekken, heb ik begrepen, Jan.
Ja, klopt.
Hebben de luisteraars wel via jou kunnen horen, maar niet de stemmen kunnen herkennen van de agenten die aan de gesprekken hebben deelgenomen van Schumacher. Meester Bremer die beoogde ook nog dat het uitzenden van die fragmenten, of in ieder geval het bekendmaken van de inhoud van die gesprekken, het onderzoek naar de oorzaak van de dood van Hans Kok zou kunnen stimuleren. En als er dan wat verboden zou moeten worden, dan zou het een verbod moeten zijn om de bandopname te laten horen waarbij de stemmen herkenbaar zijn, maar niet de inhoud van die gesprekken. Je mag nooit een verbod uitvaardigen op openbaarmaking van feiten. Even kijken of er nog belangrijke details zijn die ik even moet melden. Nee. In ieder geval heeft meester De Cruijff geoordeeld dat Schumacher afspraken heeft geschonden. Maar tegen Schumacher heeft hij geen uitspraak gedaan. Want meester Schumacher, dokter Schumacher, kon er niet bij zijn. En die moest toch een beetje de gelegenheid hebben om zich te verweren. Dus waarschijnlijk zal dat morgen gaan gebeuren. Stad Radio Amsterdam was er wel en er was ook spoed bij geboden. Vandaar, nogmaals samengevat, de uitspraak van meester De Cruijff dat wij die banden waarbij de agenten herkenbaar zouden zijn niet mochten uitzenden. Maar dat we wel de feiten die in die gesprekken aan de orde zijn gekomen mochten bekendmaken als de anonimiteit van de gesprekspartners maar gewaarborgd zou blijven. Nou, dat was het kort samengevat.
Oké, nou, Stad Radio Amsterdam heeft zich dus gehouden, zei het, op voorrangsbasis aan de uitspraken van de rechter. Het is natuurlijk de vraag wat de VPRO gaat doen. Ook de VPRO heeft beschikking over dat materiaal. Ik heb me laten vertellen dat men als niet gedagvaardige gewoon doorgaat. We wachten het af. Die uitzending begint op Radio 2 om 2:30.
De politie, Stad Radio Amsterdam, gedagvaard in een kort geding om te voorkomen dat Stad de geluidsbanden van gesprekken tussen vertrouwensarts Schumacher van kraker Hans Kok en 6 Amsterdamse politiebewaarders zou uitzenden. Stad had in haar reguliere uitzending van een uur geleden die banden willen uitzenden, maar kreeg op het laatste moment een dagvaarding en u hoorde het al in het nieuws, de rechter heeft uitzending inderdaad verboden. Het gaat hierbij om vertrouwelijke gesprekken waaruit zou blijken dat de vorig jaar in zijn politiecel overleden Hans Kok zich enige tijd voor zijn dood in een zorgwekkende toestand bevond. Schumacher, de arts, zegt zelf bewust de vertrouwelijkheid te hebben geschonden, omdat de informatie te belangrijk zou zijn om in de doofpot te stoppen, iets wat volgens hem door het ministerie van Justitie gebeurt. We hebben nu eerst aan de lijn, via de lijn van Radio Stad, Leo Jacobs van Stad Radio Amsterdam. De banden zijn dus nu niet uitgezonden. Is er al enige indruk op grond waarvan niet?
Omdat de rechter vreesde dat de anonimiteit geschonden zou worden van de betrokkenen die een verklaring aflegden. Dat is, althans, zo heb ik het begrepen, de essentie van zijn uitspraak.
Ja.
Er is dus geen bezwaar tegen om bijvoorbeeld die banden voor te lezen, zolang die anonimiteit blijft gewaarborgd, of een samenvatting van de inhoud van die banden door te geven. En dat hebben we ook net gedaan. Dat zijn we al gaan doen nog voor de uitspraak bekend was.
Ja, nou heb ik begrepen dat dit verbod uitsluitend jullie geldt. Niet anderen. De VPRO heeft de banden bijvoorbeeld ook.
Ja, die zal ze straks wel gaan uitzenden. Integraal, compleet met de stemmen van degene die de verklaringen hebben afgelegd.
Ja, dat zit jullie niet lekker, denk ik. Of wel?
Nou, het is natuurlijk jammer. Wij hebben destijds die zaak van Hans Kok aangezwengeld. Het was een hele nare zaak, maar het was belangrijk vanuit journalistiek oogpunt. Als journalist moet je ook wel eens hele vervelende dingen in de bekendheid brengen. En de geschiedenis heeft ons ook in de loop van de tijd duidelijk gelijk gegeven. Dan wil je natuurlijk zo goed mogelijk doorgaan met het doorgeven van die informatie. Ik denk dat inhoudelijk de informatieoverdracht er nauwelijks onder geleden heeft. Want Jan heeft een bijzonder bekwame samenvatting gegeven van wat er gezegd is. Maar dat sluit niet uit dat je het zo goed mogelijk wil doen. En dan kun je beter de mensen die de verklaring afleggen zelf van het woord laten, dan dat je dat samenvat.
Oké. Okay. Leo Jacobs, bedankt. Aan de telefoon hebben we ook Klaas Wilting, politievoorlichter van de Amsterdamse politie. Meneer Wilting, de door Schumacher gehoorde bewakers, zijn die op de hoogte gesteld van openbaarmaking van de gesprekken?
Ik moet even een correctie aanbrengen. Het zijn geen bewaarders geweest die door Schumacher zijn gehoord, maar het zijn politiemensen geweest die door Schumacher nu zijn gehoord. Mm-hmm. Dus wat dat gaat het niet om bewaarders. Wij hebben geprobeerd, we hebben alleen niet iedereen te pakken kunnen krijgen, maar we hebben geprobeerd om in elk geval iedereen te informeren over de handelswijze van de heer Schumacher.
Ja, wat vindt u van het feit dat nu deze zaak naar buiten gekomen?
Nou, dat de zaak naar buiten is gekomen door de heer Schumacher. Ik wil even een onderscheid maken tussen de heer Schumacher en Stadradio Amsterdam. Wat overigens de rechter ook heeft gedaan. En ik denk ook helemaal terecht. Maar wat de heer Schumacher heeft gedaan, dat stelt ons toch wel enorm teleur. Wanneer er bepaalde afspraken worden gemaakt met een arts. Om gesprekken aan te gaan met politiemensen. En die gesprekken gaan dan op basis van vertrouwelijkheid. Op die wijze zijn we ook met de heer Schumacher in zee gegaan. En wanneer die vertrouwelijkheid dan wordt geschonden, ik denk dat dat eigenlijk niet kan door een arts en zeker niet door iemand die zegt vertrouwensarts te zijn van de familie.
Wat heeft dit nu voor consequentie voor uw verdere relatie zeg maar, met de heer Schumacher en voor de gesprekken die hij wellicht nog zal voeren?
Ja, ik denk dat het nu natuurlijk heel erg moeilijker wordt. Iets anders is en dat is natuurlijk veel belangrijker. Er is een onderzoek aan de gang, dat speelt al een hele poos. U weet, er is ook inmiddels een gerechtelijk vooronderzoek is er aan de gang. Het belangrijkste is natuurlijk dat werkelijk alles boven water komt wat hier bij de Amsterdamse politie is gebeurd in de zaak Hans Kok. En ik denk ook dat alles volledig boven water komt. Meestal is overigens al ook in de publiciteit geweest. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor de familie. Alleen we praten nu eigenlijk over een totaal andere zaak. En is datgene wat de heer Schumacher heeft gedaan. En dat is voor ons heel erg teleurstellend.
Maar nog even los van de procedure. De inhoud komt er toch wel op neer dat de zaak in een nieuw licht komt.
Dat weet ik niet of de zaak in een nieuw licht komt. Ik denk dat het de minister van Justitie heeft gezegd, wij gaan een gerechtelijk vooronderzoek gaan we instellen. Er is overigens ook een disciplinair onderzoek is er aan de gang. En het is natuurlijk nog maar de vraag of door de uitlatingen die dus nu gedaan zijn, waarvan ik overigens verwacht dat die ook gedaan zijn bij de Rijksrecherche, dat het een nieuw licht werpt op de zaak in zijn totaliteit.
Goed, meneer Wilting, bedankt.
Okay.
Een hele actuele affaire. Die komt daar ter sprake. De affaire Hans Kok, Ronald van der Boogaard en Ger Jochems.
24 oktober vorig jaar ging hij dood, Hans Kok, en 23 jaar. Het was een dood onder bijzondere omstandigheden. Hoe is Hans Kok nou precies overleden? Hebben bewaarders, hebben agenten niets kunnen vermoeden? Kortom, er is veel publiciteit over geweest. De familie Kok heeft een vertrouwensarts, dat is Han Schumacher. En Han Schumacher heeft de afgelopen maanden vertrouwelijke gesprekken gevoerd met 6 politieagenten. Ik zeg er uitdrukkelijk bij, vertrouwelijke gesprekken. Maar Han Schumacher vindt dat er zoveel materiaal op de banden staat die hij van die gesprekken heeft opgenomen, dat een deel daarvan in de publiciteit moet komen. Hij heeft voor ons een samenvatting gemaakt van gesprekken die hij gevoerd heeft. En wij op onze beurt hebben daar weer een samenvatting van gemaakt. En we zullen direct een samenvatting van ongeveer 11 minuten laten horen. 11 minuten waarin 2 politieagenten tegen Hans Schumacher vertellen hoe ze Hans Kok aantroffen, in wat voor omstandigheden die verkeerde. Kortom, allerlei zaken waaruit de luisteraar zelf maar de conclusie moet trekken hoe Hans Kok eraan toe was en hoe het kon dat hij toch is overleden. Vanochtend vroeg hebben we een samenvatting gemaakt, hebben we een montage gemaakt. Ger, als jij nou even zegt wat daar precies op staat.
Dat horen we luisteraar straks. Maar in het eerste fragment zit in ieder geval het verhaal van de wachtcommandant van die avond, de 24e oktober. En hij beschrijft de toestand van Hans Kok rond 8 uur die avond.
Op het moment dat ik ga fouilleren, ik weet niet hoeveel mensen ik gefouilleerd heb. Ik denk een man of 3. Niet veel in elk geval. Toen ben ik naar dat hok gelopen en er waren 2 mensen aan elkaar geboeid. En één daarvan, die maakte een slaperige indruk. Die lag voorover gebogen en die schudde ik wakker. Het kan gebeuren dat mensen in een kleine ruimte tenslotte gaan slapen, zoals je dat ziet op wachtkamers van stations of in treinen. Ja. Maar zijn manier van slapen was wat vrij onnatuurlijk. Ik merkte dan ook, en dat gezien mijn ervaring als wachtcommandant, waar ik heel veel jaren al in contact ben geweest met junks. Ja. En ook met mensen in overdoses en ontwenningszorg. Wachtcommandant, waar ik heel veel jaren al in contact ben geweest met junks. Ja. En ook met mensen in overdoses en ontwenningsverschijnselen. Ik merkte ook dat het een onnatuurlijke vorm was van slapen. Ik heb hem wakker gemaakt, hetgeen heel moeilijk ging.
Dat was zittend aan een ander stand nog, of was het dan los?
Ja, ja, was
in een wachtlokaal was dat.
Ja. In de ruimte waar ze moesten wachten op de fouillering.
Ja.
En ik heb, tenslotte werd hij dan heel slaperig of heel afwezig wakker. En ik vroeg of ik kon lopen. Met heel veel moeite en langzaam kwam hij overeind. Dat was niet normaal. En nadat hij losgemaakt was, nam ik hem mee naar de plek, ondersteund, waar je gefouilleerd zou worden. Dat is ongeveer een meter of vier daar vandaan.
Ondersteunen bij het lopen?
Ja.
Ja.
Hij kon bijna niet lopen. Ik heb hem toen gevraagd of hij verslaafd was.
Ja.
Nee, zei hij, ik ben niet verslaafd. Ik ben niet meer verslaafd. Maar ik wil wel methadon hebben. Ik zei, dan ben je wel verslaafd. Nou, dat vond hij eigenlijk niet zo erg. Ik heb toen de wachtcommandant recherche verteld dat hij op de verslaafdenlijst gezet moest worden, zodat hij in elk geval een arts zou krijgen. En dat zou de tijd zijn geweest. Op het moment dat hij gefouilleerd werd, niet lang daarna, zou er een arts komen. Twee keer per dag, twee keer per etmaal komen er artsen van de GGD in het methadonprogramma.
Drugs team. Ja. Maar in ieder geval die dag zouden die niet meer komen.
Jawel. Rond die tijd zouden ze komen, ja hoor.
Die toch komen nog?
Ja. Rond een uur of negen komen ze meestal. Dan gaan ze eerst naar de wachtcommandant de recherche. En daar krijgen ze de lijst mee van de bureaus in Amsterdam. Waar ook verslaafden zouden zitten. En dan maken ze een ronde.
9 uur 's ochtends, hè, bedoelt u?
Ook, maar ook 9 uur 's avonds.
Ongeveer 9 uur 's avonds komen ze ook nog langs?
Ja. Oh. 2 maal per etmaal.
Dus u rekende erop dat hij diezelfde avond nog bezoek zou krijgen van een drugsarts?
Dat wist ik. Dat wist ik aan de hand van mijn ervaring als wachtcommandant. Ik wist dat er rond 9 uur een arts van de GGD zou komen.
Van de drugshulpverlening?
Ja.
Ja, u rekende dus daar dus op.
Vandaar dat ik hem ook op de verslaafdenlijst liet zetten. En ik wist dat de arts nog niet geweest was. Heb ik geïnformeerd.
Hoe ging het praten?
Heel traag. Hij maakte op mij de indruk van iemand die een, te veel drugs had genomen. Dus een overdosis. Ja. Die indruk maakte hij
traag. Heel traag. Kon hij de woorden verstaan die hij uitsprak?
Heel, ja, dat wel. Maar alles moest wel herhaald worden.
Maar even terug naar de fouillering. U heeft gevraagd hij verslaafd was, ja, en dan is het gebruikelijk dat hij zelfs...
Nou, hij zei, ik ben niet verslaafd.
Nee, niet verslaafd, ja. Nee, goed.
Maar hij wilde wel met
maar, ja. Dan is het gebruikelijk dat hij zelfs zijn jas uittrekt. Voor spuiten of andere dingen.
Ja, inderdaad.
Ja, dat deed hij ook.
Ja.
Ging dat?
Dat ging heel traag, heel moeilijk, heel moeizaam. En toen zouden die jassen in zijn fouillering gaan. En toen zegt hij, nou... En dat kwam er ook heel traag en heel langzaam uit. Die ene jas die wil ik wel bij me houden, want het is een hele dure jas. Die was 6.500 gulden. En in de snelheid waarin ik het nu zeg, dan kun je ongeveer nog een tienvoud aan tijd aan spenderen. Ja. Zo langzaam kwam het
echt.
Ja.
Ja.
Dat was helemaal duf. Dus.
Ja.
Ik weet niet, hij zag er heel erg ongezond uit, dat weet ik wel. Maar of hij nou expliciet... transpireren, dat weet ik niet.
Ja, dit was het verhaal van de wachtcommandant over de toestand van Hans Kok rond 8 uur 's avonds. Nou, het is duidelijk dat hij daar niet best aan toe was. Rond diezelfde tijd kreeg Hans Kok in zijn cel bezoek van een somatische arts, een gewone arts. Dus niet een arts die gespecialiseerd is in drugs. Die somatische arts die constateerde, en nou citeer ik letterlijk... Hans Kok maakte een helder indruk. Uit het totaalbeeld van Kok vond ik geen enkele aanleiding om hem verder te onderzoeken. Einde citaat. Nou, dat is dus tegenstrijdig met elkaar. Er is nog een andere tegenstrijdig in dit fragment en rond de toestand die er opgetreden is. Volgens de wachtcommandant heeft hij Hans Kok onmiddellijk op de verslaafdenlijst gezet. Als dan een drukarts van de GGD die normaal zijn ronde maakt op het bureau komt, die kijkt die lijst in en vervolgens... Als hij een verslaafde aantreft, dan bezoekt hij hem in zijn cel. Nou zegt de GGD, dat Hans Kok in het geheel niet op die lijst stond. Dus om die reden is er ook geen GGD-arts bij Hans Kok in zijn cel geweest. Dat is ook heel erg merkwaardig. Het tweede fragment wat we hebben, daarin hoort u een andere politieman die de conditie van Hans Kok beschrijft rond 9:30 s'avonds.
Ik was in de cel. Ja, we hebben de deur geklopt. We reageerden niet de deur open, maar de bewaarder is naar binnen gelopen, heeft hem aangeroepen. Reageerde niet meer niet. En toen heeft hij hem echt wakker moeten schudden. Dus echt wakker moeten maken.
Ja.
Hij was echt diep in slaap. Ja.
Hoe kwam hij overeind?
Moeilijk.
Maar wel zelfstandig?
Ja, wel zelfstandig.
Heb je niet overeind geholpen?
Nee. Het ging wel moeilijk, maar hij werd niet geholpen.
Hij kon zelf overeind komen. Het duurde een tijdje omdat je hem wakker moest schudden.
Ja, hij wilde eerst niet wakker worden. Hij keek op dus. En toen haalde hij iets van zijn schouders op of zo. Toen ging hij weer verder slapen. Maar dat was dus niet de bedoeling. We moesten hem echt even spreken. Dus toen hebben we die bewaarder heeft hem echt wakker gemaakt. En toen is hij overeind gekomen.
Ja. Hij ging zitten, denk ik, op zijn brits en stond toen op.
Nou, ja, opstaan was niet zo'n groot woord. Hij wilde eerst, hij was een beetje afwezig en ging al van schoenen aantrekken. Hij had zijn schoenen, wilde die aan of zo. Dat is het enige wat ik me dan nog van kan herinneren van een gesprek met hem. Maar hij wilde zijn schoenen aan en zo. Ik zei, nou, je hoeft alleen maar even een klein stukje mee te komen, dat is niet nodig. Oké, doe je schoenen aan. En daar weet ik eigenlijk niet meer of hij ze nou achteraf aangetrokken had of niet hoor, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, daar was een gesprek over en hij was echt slaperig of een beetje duf, goed duf. Het is overeind gekomen. Ja, hij
heeft hem gehoord.
Moeilijk hoor, ja, moeilijk, maar hij antwoordde wel. Echt door iemand die slaperig is, hè. Iets in die trant. Hij is meegelopen tot aan de trap. Dat is dus de cellengang uit. Daarbij liep hij niet zelfstandig. We hebben hem moeten ondersteunen. Hij kon niet zelf lopen. Hij was te zwak. Ja, tenminste.
Met z'n tweeën.
Ja.
Aan één kant.
Iedere kant. De bewaarder aan één kant en ik aan één kant. En toen in de cellengang. En dat bleek achteraf een misverstand van mijn kant te zijn, want ik had het idee dat hij naar de grote confrontatiezaal moest voor de confrontatie, dat het daar zou moeten gebeuren. Want dat had ik nog in het begin van de avond gehoord, dat er dus een ruimte was voor de confrontatie, dus daar liepen we eigenlijk heen met hem. Komen we halverwege iemand tegen en die zei van nee, hij hoeft niet mee, het is alleen maar dat jullie zien. En of het mis ja of nee.
Ja.
Ik zei, oh sorry, hebben we nog even staan praten. Toen heeft hij los gestaan, gewoon een zelfstandig gestaan. En toen is hij, nou dus ik heb iets gezegd van, nou ja sorry, ik zeg, je gaat weer terug naar jezelf, kun je weer verder pitten of zo. Ik zeg, was niet nodig. Dus zijn we teruggelopen, toen heeft hij zelfstandig teruggelopen, dat wel. Alleen, ik heb hem, ik denk, die één keer zeker, maar misschien wel twee keer even op moeten vangen, omdat hij dan toch dreigt weg te schommelen. Hij liep ook een beetje zo door de gang heen.
Heeft u het nog gehad misschien met de ander over zijn conditie? Hij heeft hem dus twee keer gezien, hè? De ene keer zeg maar heel erg actief, opgewonden, een beetje abnormaal actief. Een paar uur later, zeg maar, drieënhalf uur later, heeft u hem zo aangetroffen.
Nee, ik heb met niemand.
Nee, met de bewaker die daar was, want die heeft hem natuurlijk maar één keer gezien.
Er staat me niet zo bij.
Er werden ook geen opmerkingen over gemaakt dat hij.
Op dat moment niet. Het enige wat mij bijstaat is dat ik zelf een opmerking gemaakt heb. Zo van iets in die richting van nou, hij is wel erg goed een keer gegaan. Want hij loopt, maar het zweten viel mij dus op. Hè. Hij was nog steeds nat en dat viel mij wel op. van nou, hij is wel erg de keer gewoon dat hij na nog steeds loopt te zwepen.
Hij heeft een handdoek ook gehad, hè?
Ja, hij had in zijn fouillering, had hij, nou, hij had zelf een handdoek.
In zijn cel ook?
Nee, hij heeft...
Hij heeft een handdoek meegenomen, vandaar.
Van huis aan, denk ik. Want er zat in zijn fouillering een handdoek, nou die was werkelijk door en door niet. Dus dat allemaal bij elkaar, vanuit onze waarnemingen, kwamen wij dus aan de persoon Hans Kok. En toen zagen we hem, en toen was hij nog steeds helemaal aan het doorzweten. En dat staat me dan bij, daar heb ik een opmerking over gemaakt. Van nou, moet je kijken, een tijd hier, maar het loopt nog steeds te zweten.
Goed, tot zover de samenvatting die wij maakten van het materiaal wat we hebben gekregen van Hans Schumacher. Hans Schumacher, de vertrouwensarts die vanmiddag voor 4 uur nog in deze uitzending...
In een vertrouwelijke brief aan het hoofd van de Amsterdamse GGD Rengelink schrijft de inspecteur van de Volksgezondheid voor Noord-Holland, de arts Bienfin, het volgende. De vraag komt naar voren of de betrokken GGD-arts nog bijzondere maatregelen met betrekking tot het toezicht houden op de gedragingen van de patiënt had moeten treffen. Hierop moet, voor zover ik dat kan overzien, ontkennend worden geantwoord. Er waren geen symptomen die daartoe aanleiding gaven. Einde citaat. En het laatste nu is wonderlijk. Volgens de politie was Kok versuft, kon nauwelijks op eigen benen staan, was blauw aangelopen vlak voordat de GGD-arts verscheen en overleed tenslotte enige tijd na het bezoek van deze arts. Geen toezicht houden, 18 uur in een celletje aan zijn lot overlaten. De vraag is, wat voor een volksgezondheidsbeleid is dit? Hans Schumacher.
Ik bedoel, is dat normaal?
Het zijn moeilijke vragen. Het zijn ook vragen die bij mij telkens opkomen. En met name de vragen over welk beleid ligt er dan? Welke afspraken zijn er tussen de GGD en de politie? Het zijn twee aparte instanties. Ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid. En ik kom er niet uit.
Na 6 maanden, en ik mag aannemen, ook contact gehad hebbende met de inspecteur van de Volksgezondheid, meneer Bienfait?
Ja, het citaat net wordt voorgelezen, is een antwoord aan de gemeenteraad van Amsterdam. Het is een antwoord op de vraag van de GGD aan de inspectie of de inspectie wil kijken of de GGD goed gehandeld heeft. De inspectie vindt van wel dat er... een goede medische behandeling heeft plaatsgevonden. En het verbaast me alleen. Ik kan mij wel vragen wat ik ervan vind, maar ik zeg alleen, het verbaast me.
Na lezing van de processen verbaal kan men zich niet geheel aan de indruk onttrekken dat Volksgezondheid de GGD dekt en de GGD op zijn beurt weer de politie. Zo weigert de GGD bijvoorbeeld om op uitdrukkelijk verzoek van een groep Amsterdamse artsen in het openbaar te verklaren dat de dienst een eigen verantwoordelijkheid bezit en niet het verlengstuk is van de politie. Heeft ook vertrouwensarts Schumacher de indruk dat de verschillende diensten elkaar de hand boven het hoofd houden?
Alle vragen die ik heb gesteld zijn er wel op gericht om... Ik heb ook aan de inspecteur apart nog iets gevraagd om bijvoorbeeld het beleid te toetsen. En al die vragen zijn erop gericht om te weten welke afspraken liggen er nou en welke garanties worden er gegeven aan mensen die gearresteerd zijn dat ze een goede medische verzorging krijgen. Nou, dat balletje wordt heen en weer gespeeld. Dat is zo. Van politie naar de GGD en weer terug. En ik denk dat het tijd wordt, hoog tijd wordt na zoveel maanden, dat er uitspraken komen van allebei de instanties. Welk gedeelte ze van die verzorging van een arrestant tot hun taak zien.
Laat ik de vraag anders stellen. Heb jij de indruk dat de GGD zich onafhankelijk genoeg opstelt ten opzichte van de politie?
In het openbaar niet, in ieder geval, nee.
En uit de zaak Hans Kok, wat een interne kwestie in eerste instantie was, heb je het idee dat de betrokken GGD-arts zich onafhankelijk genoeg ten opzichte van de politie heeft opgesteld?
Ik denk het ook niet, nee.
Met andere woorden, je krijgt van politieagenten te horen dat die jongen flink ziek is. Je kijkt even in zijn ogen met een klein lampje. En zegt van, oh, die ziet er wel heel helder uit. Je geeft hem wat milligrampjes Librium en je vertrekt. Laat hem 18 uur zitten.
Ja, ik denk dat je ook als dokter in de gaten moet hebben wat voor sfeer er heerst op het bureau. Ik denk dat er een heel wraakzuchtige sfeer heerste. En dat zal consequenties moeten hebben voor de eisen die je stelt aan zijn verzorging. En uit de gesprekken die ik heb gehad, blijkt dat die mensen waar ik mee sprak, die waren voorkomen te goede trouw en hebben ook dat sfeerbeeld kunnen geven. Niet dat het zo wraakzuchtig op zich was, maar wel dat er een goede verzorging nodig moest zijn voor de jongen.
Wraakzuchtig?
Ik denk dat de sfeer in het algemeen op die avond zo geweest is. Ja, er was nogal wat aan vooraf gegaan.
Geen matrassen gekregen, daarna ook, et cetera.
Dat is toch een zeer ongebruikelijke gang van zaken.
En zo fietst de inspecteur van Volksgezondheid hard langs het probleem heen. En daarom aan vertrouwensarts Schumacher de volgende vraag.
Kun je zeggen, dat is een moeilijke vraag, kun je zeggen dat de doodsoorzaak van Hans Kok mede het stellen van een slechte diagnose was van de GGD-arts?
Zo sec, alleen dat? Nee, dat denk ik niet. Ik denk, en daar ben ik in ieder geval wel van overtuigd, dat als de jongen in een andere sfeer was behandeld op het hoofdbureau, als er een hoop mensen gewoon hun werk hadden gedaan door bijvoorbeeld een arts in te schakelen later op de avond, of hem gewoon naar het ziekenhuis hadden laten gaan, dat hij niet was overleden. Ik denk dat daarvoor van belang is het onderzoek dat de dokter heeft gedaan om dat te bekijken. Ik denk dat het ook van belang is om na te gaan waarom mensen op dat hoofdbureau niet gewoon doen wat ze eigenlijk vinden.
Ja, en waarom die arts lijkt mij, want ik blijf bij je beroepsgroep, waarom die arts niet beter heeft onderzocht, waarom die niet heeft gecheckt of die jongen na zoveel tijd ook weer gecontroleerd werd door een deskundige arts en niet door een somatische arts.
Ja. Ik denk dat dat ook zal moeten. Ik denk dat dat ook gecheckt zal moeten worden.
Maar dan kom ik weer terug op mijn oorspronkelijke vraag. Waarom doet de inspecteur van Volksgezondheid dat niet?
Ook dat heb ik de inspecteur gevraagd. Daar krijg ik geen antwoord op.
Zijn er geen andere methoden om daar doorheen te prikken als arts? Om te zorgen dat op zijn minst een soort, laten we zeggen, rechtsgang zou kunnen zijn. Een gevoel van, ja, god, nou, dat wordt toch serieus behandeld. Want nu wordt het, ik ben maar een buitenstaander, maar gerelateerd aan de stukken die ik gelezen heb, is hier geen enkele sprake van een serieuze poging om alles boven water te krijgen. Zelfs de meest eenvoudige tegenstellingen, tegenspraak wordt geduld.
Nou, dat is ook wat ik aan het begin zei. De bedoeling is dat die discussie over wat is er die avond gebeurd, dat die opnieuw op gang komt. Omdat als dat verdwijnt, dan verdwijnt ook de reden waarom Hans Kok is overleden. Ja, het doel zal toch van iedereen zijn. Deze zaak heeft maanden geduurd om wat informatie boven tafel te krijgen. Daar heeft een advocaat dag en nacht werk aan gehad. De familie en ik ben ermee bezig geweest. De bedoeling van de hele toestand die er is geweest kan toch niet anders zijn dan dat er niemand zomaar in een cel overlijdt met een of andere vage verklaring. En met allerlei tegenstrijdigheden die er blijven zijn.
Wat kan men nu in de toekomst van de GGD verwachten? Hans Schumacher.
Ik verwacht van de GGD dat ze hun beleid duidelijk ten opzichte van het politiebeleid afbakenen. Ik verwacht dat de politie dat ook doet naar de andere kant. Ik verwacht dat ze mensen die medicatie krijgen...
Geneesmiddelen.
Die geneesmiddelen krijgen, die in een cel zitten opgesloten... dat die veel strenger worden beoordeeld. Eerder uit die situatie worden gehaald. Een cel is geen verpleegkundige situatie. Mensen met een risico en een verhoogd risico zoals dat is als je medicijnen gebruikt... horen hoe dan ook beter bekeken te worden... dan in ieder geval in dit geval gebleken is.
En met betrekking tot de zaak Hans Kok, wat verwacht je van de GGD?
Ja, dat hun beleidslijnen daarmee veranderen.
Maar dat ze ook terugkomen, dat ze die zaak opnieuw gaan onderzoeken?
Nee, ik zou dat liever niet aan de GGD overlaten.
Maar aan wat? Volksgezondheid? Meneer BNV weer?
Ja, of aan de rechter, of aan Volksgezondheid. Ja, ik weet niet, ik zie zelf niet zo goed in welke middelen je nog meer kan hebben.
Ten slotte een wellicht geheel andere vraag, maar in het kader van deze zaak toch buitengewoon interessant. Hoe goed of hoe slecht heeft het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk zijn werk gedaan in de affaire Hans Kok? Vertrouwensarts Schumacher.
Over een aantal dagen zal...